Goedemorgen allemaal. Pinksteren. Ik had al verwacht dat er heel weinig mensen zouden zijn. Ik denk, nou, iedereen is naar opwekking toe. Maar gelukkig zijn er nog wat over mensen overgebleven. Dus de voorbereiding is niet voor niks geweest, om het zo maar te zeggen. Maar dat is nooit voor niks. Al zou je voor één man spreken, dan zou het nog niet voor niks zijn. Dus ik heb me ook zo voorbereid. Ik denk, Heer, u heeft een woord voor vandaag. En u wilt spreken en voor wie er zijn. En we zijn gewoon dankbaar dat we gewoon hier mogen staan ook. Het is gewoon genade van God. En dat is goed om je daarvan ook bewust te zijn dat je hier mag staan. Dat we hier mogen zitten dankzij de genade van God. En toen ik vanmorgen toen ik nadacht over de preek van vanmorgen. Dat was eigenlijk in het begin van de week één grote brei. Eigenlijk tot gisteren toe van wat op me afkwam. En ik wist eigenlijk niet precies wat de Heer nou eigenlijk wilde gaan zeggen deze morgen. Het was heel laat. Gisteravond kwam ik een beetje in de sturing. Dat moest gaan over de kracht van de Heilige Geest. En dan zeg je, ja, dat is toch vanzelfsprekend. Het is toch Pinksteren. Dan gaat het toch over de uitstorting van de Heilige Geest. En over de kracht. Ja, als ik dan aan het voorbereiden ben. Denk ik, ja, wat zo vanzelfsprekend is. Is misschien niet zo vanzelfsprekend voor God. Voor ons mensen is het wel vanzelfsprekend. En dat vind ik ook vaak het moeilijkste met Pinksteren. En met Paas en met Kerst. Als je moet spreken, dan... Ja, dan heb je het altijd over vanzelfsprekende dingen. Met Kerst moet het over de geboorte gaan. Met Pasen over de dood en opstanding van de Heer Jezus. En met Pinksteren natuurlijk over de Heilige Geest. Maar eigenlijk zitten al die onderwerpen zitten altijd in elke dag, in elke prediking. Kom ik er later achter. Vandaag wil ik het niet hebben zozeer over het werk van de Heilige Geest in ons. Wat de Heilige Geest in ons doet, het proces van heiliging. Daar spreken we heel vaak over. Maar de Heer gaf me aan, van het gaat over de kracht van de Heilige Geest. We hebben moed nodig. We moeten onze angsten overwinnen. Dat was een beetje de gedachte die ik kreeg. En dat kunnen we eigenlijk alleen maar doen als we vol zijn van de Heilige Geest. Als we de Heilige Geest niet hebben, dan blijven we eigenlijk bange mensen. Dan durven we soms niet bepaalde stappen te nemen. En Jezus zei ook tussen de Pasen en Hemelvaart tegen zijn discipelen dat ze moesten wachten op de belofte van de Vader, op de Heilige Geest. En dan zouden ze kracht ontvangen om het evangelie te verkondigen in Jeruzalem, Judea, Samaria en de rest van de wereld. En die kracht hadden ze echt nodig. En daar wil ik het een beetje aan vasthangen. Ik wil met u lezen Handelingen 2. Eerst trouwens Handelingen 1, vers 8. Daar staat, daar zegt de Heer Jezus, u zult kracht ontvangen van de Heilige Geest, die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En hij gebiedt de discipelen, de Heer Jezus, hij gebiedt de discipelen om naar de bovenzaal te gaan, Jeruzalem niet te verlaten, totdat de Heilige Geest over hun is uitgestort. En dat is dan de periode van Hemelvaart tot Pinksteren. En dan blijven ze niet daar zitten met het idee van oké, we gaan kijken wat er gebeuren gaat. Nee, ze gaan bidden. Ze zijn vol verwachting van wat de Heer gaat doen. Wat de Heer nou bedoelt met de Heilige Geest. En als het dan gebeurt op eerste Pinksterdag, dan kunnen we lezen in hoofdstuk 2... Dan staat er, en plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar ze zaten. Hoofdstuk 2, vers 2. En dan in vers 6, dat was een geweldig geluid. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. De menigte waren mensen die op dat moment in Jeruzalem waren. Want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich. En ze zeiden tegen elkaar, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? En dan komt er een hele discussie op gang en ze zijn in ieder geval, erg onder de indruk. En op dat moment, als daar een verwarring komt onder hun, dan gaat Petrus opstaan en hij gaat spreken. En dan krijg je de eerste preek als het ware van Petrus. En dan gaat hij op een gegeven moment verder, als hij die preek is afgelopen. En als hij eindigt daarmee, dan zegt hij, laat dan heel het huis van Israël weten, vers 36, zeker weten dat God hem tot Here en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En die preek maakte zoveel indruk op de mensen, op de massa daar, dat toen ze dit hoorden, staat er dan, vers 37, werden ze diep in het hart geraakt. En ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En dan zegt Petrus tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En hier zie je in dit stukje wat ze moeten doen. Dan zegt Petrus heel duidelijk, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde. Dat is de eerste gave die je krijgt. En u zult vervolgens de gave van de Heilige Geest ontvangen. Ze gaven van de Heilige Geest, de uitdrukking van de Heilige Geest die in eerste instantie op de discipelen was, om kracht te ontvangen, om te getuigen, komt voor iedereen beschikbaar als je dit doet. Als je eigen bekeert en je laat dopen. En bekering is heel wat anders als, oké, ik kom gewoon in de kerk. Ik doe goede dingen. Bekering wil zeggen, je gedachten worden veranderd. Je gedachten worden in overeenstemming gebracht met Gods gedachten, met zijn woord, en ga daarna handelen. Dat is bekering. Zonder verandering van gedachten zal je leven nooit veranderd worden. Als je het woord van God niet belangrijk vindt, dan zul je ook nooit overeenkomstig het woord gaan leven. Als je zegt van, nou ja, dat is ouderwets, dat is achterhaald, dan zul je ook nooit die verandering in je leven krijgen die nodig is om God te volgen. En om te worden zoals God het bedoeld heeft. Dus Petrus zegt tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Voor dit moment dat Petrus uitstapte, daar was moed nodig. Je moet zich voorstellen, Jezus was gekruisigd. Mensen waren bang en wezeltjes geworden. Ze dachten, wat is er gebeurd? En ze waren toch een beetje angstig geworden. En door de bemoedigingen die Jezus gaf tijdens of na de opstanding en tot de hemelvaart. Want Jezus is veel aan hen verschenen. Hij heeft hen bemoedigd. Hij heeft hen instructies gegeven. Daar hebben ze moed gepakt. Maar het was nog niet voldoende. Ze moesten de kracht van de Heilige Geest ontvangen om te kunnen getuigen. Om te kunnen uitstappen. En die kracht van de Heilige Geest wordt over hen uitgestort op de eerste Pinksterdag. En Petrus, die ziet de verwarring van die mensen, ziet de verbazing van die mensen, en die pakt de moed, heeft de moed om te gaan spreken. Hij staat op en hij spreekt. Hij spreekt onversneden het woord van God. Hij zegt, jullie hebben Jezus gekruisigd, maar God heeft hem opgewekt. En weet dat hij de Heer is. Over alles. Weet dat hij de Heer is. Petrus had een keuze. Hij had kunnen zeggen van nou, ik vind het nog een beetje te vroeg om te gaan spreken. Ik vind het toch een beetje nog te gevaarlijk om te gaan spreken. Hij had de keuze. Maar hij stond op. Maar stel je nou voor dat hij niet had opgestaan. Dan had misschien Johannes opgestaan. Had gekund. Maar als hij niet had opgestaan en hij niet had gesproken, dan was dit alleen maar een bijzondere dag geweest. Met een bijzonder evenement. Er was iets raars gebeurd, een grote windvlaag. Een heel groot geluid. Mensen waren nog steeds daarover verwonderd. Wat was dat nou? En het zou weggeëbd zijn. Er zouden geen 3000 mensen tot geloof zijn gekomen. Er was er geen eerste gemeente geweest, tenminste. Als Petrus niet had gesproken en als verder niks gebeurt, dan zou die gemeente niet ontstaan zijn in Jeruzalem. Er was een moment voorbij gegaan. Het is belangrijk dat we opstaan als Jezus ons aanspoort. Petrus had moed nodig. En ik geloof dat ik voor iedereen spreek, ook voor mezelf. dat we soms op momenten, dat we momenten hebben in ons leven dat de Heer zegt van nou, Marinus, ga dat nou eens doen. Doe je mond nou eens open. En dat ik dan toch niet altijd de moed heb om dat te doen. Maar het is belangrijk voor God en voor de Heilige Geest dat Hij zichzelf kan laten zien in ons en door ons aan anderen. En daar heeft Hij ons voor nodig. Daar heeft Hij u voor nodig. Heeft Hij mij voor nodig. Ik moest zo denken aan een kerk die gebombardeerd is in Berlijn. En die kerk was helemaal verwoest. En het kruisbeeld wat er in die kerk hing, dat was naar beneden gevallen. En dat beeld wat erop hing, de handen waren afgebroken, de voeten waren afgebroken. En toen ze die kerk hebben gerestaureerd, toen hebben ze dat beeld zo gelaten. Dat kruisbeeld. Ze hebben er geen handen en voeten aan gemaakt, aan het beeld. En hebben er een bord onder geplaatst. En op dat bord staat, u bent mijn handen en mijn voeten. En dat is eigenlijk een mooi treffend beeld. Wij zijn de handen en voeten van de Heer Jezus. Maar dan moeten we kracht hebben, dan moeten we de moed hebben om over onze angsten heen te stappen en het woord van God te verkondigen. Om het uit te spreken. En dat hoeft niet zo groot als Petrus het doet. Dat kan tegen onze buurman zijn. We hebben kracht nodig van de Heilige Geest. We moeten opmerkzaam zijn op zijn geest, op zijn stem. En handelen. Soms spreekt hij en dan gaan we wel eens in discussie. Heer, bedoelt dat nou echt? Moet ik dat nou echt gaan doen? En voor je weet is het moment voorbij. Als Petrus niet had gesproken op Pinksterdag, dan waren die 3000 mensen niet tot geloof gekomen. We hebben kracht nodig. Allemaal. We hebben de Heilige Geest nodig. En hij is ook voor iedereen beschikbaar. En eigenlijk als we tot geloof zijn gekomen, we hebben ons laten bedopen, dan woont de Heilige Geest in ons. In Korinthe staat dat wij een tempel zijn van de Heilige Geest. Dus hij is daar. Maar soms is het net zoals Harry het zegt, we hebben daar een kleedje overheen gelegd. En dan verstoppen we hem een beetje. En dan denken we er niet meer aan. En dan denken we dat we alles in eigen kracht moeten doen. En eerlijk gezegd was gisteren ook een beetje in eigen kracht bezig. Want toen ik die hele brei van teksten had en gedachten had, toen was ik maar aan het ploeteren om iets op papier te zetten. En want ik wil dat toch altijd graag voor de zekerheid, want ja, daar heb je het alweer. Je wil voor de zekerheid wil je dingen op papier zetten, je wil een soort kapstok hebben. En dat lukte me gewoon niet. Dus ik heb op een gegeven moment, gisteravond om 11 uur, het buitje er maar bij neergelegd. Ik zei, Heer, u moet het maar doen. Ik weet het niet meer. 11 uur heb ik 2 dagen zitten ploeteren. Eigen kracht. Eigen kracht. Maar ik heb de Heilige Geest nodig, net zo goed als u. In alles wat we doen, zijn we afhankelijk van wat de Heer in ons leven doet en wat de Heer geeft. Het is zijn genade. En als we hier staan en hier zitten, dan zijn we alleen maar afhankelijk van Heer, wat gaat u geven? Wat gaat u doen? Wat wilt u spreken? En met zo'n hart en met zo'n houding moeten we naar hem toe gaan. Niet zeggen, ik ga het wel even doen. En op het moment dat het erop aankomt, dan hou je je mond. Dus dat is mijn ervaring. Ook als we moeten spreken tegen de buurman of tegen een collega op het werk. Hoe vaak komt het niet voor dat je een moment hebt denken, ik had dat toch moeten zeggen. We hebben de kracht nodig van de Heilige Geest. En het mooie is, God heeft de Heilige Geest beschikbaar gesteld voor ons allemaal. Hij woont in ons. Wees je daarvan bewust. In elke situatie waar je komt. Hoe moeilijk het ook is. Hoeveel tegenstand er ook is. De Heer woont in je. De Heer woont in je. Ze hadden een opdracht gekregen in Handelingen 1. Ze moesten gaan getuigen. Ze moesten het woord brengen naar in Jeruzalem, in Judea, Samaria en aan de rest van de wereld. Die stappen geeft Handelingen 1 vers 8 aan. Nou, Jeruzalem, is dat toch wel makkelijk, want dat is je eigen woning, dat is je eigen woonplaats. Judea en Samaria liggen iets verder weg en ja, met Samaria hadden ze toch wel wat moeite. Dat land, dat lag al sowieso niet goed, de Samaritanen niet, daar hadden ze toch al niet zo'n goede band mee. En de rest van de wereld, ja, dat is eigenlijk een onbegonnen werk voor 120 discipelen. Maar toch geeft God hun die opdracht. En hij zegt, je hebt de kracht van de Heilige Geest nodig om dat te bereiken. En ze willen ook in die opdracht gaan, maar dat deden ze eigenlijk niet uit zichzelf. Op een gegeven moment gaat de Heilige Geest werken, hij gaat duwen, hij gaat pushen. De Heilige Geest gaat hun in een bepaalde kant duwen. En als de Heilige Geest gaat dringen, dan voelt het niet altijd even prettig. Maar Jeruzalem, nou, dat is een bekende omgeving, dat gaat dan wel. En daar gebeurde ook heel wat door de kracht van de Heilige Geest. Er kwamen 3000 mensen tot geloof. Er gebeurden wonderen en tekenen. En mensen werden opgebouwd. En ze waren onder de indruk van wat God deed. Door de handen van de discipelen. Maar goed, als de Heilige Geest gaat werken, dan gaat ook de boze werken. Dan komt ook de tegenstander in het geweer. En daarom heb je kracht nodig. Want als alles van een leien dakje gaat, nou, denk je, dan kun je dat wel in eigen kracht. Maar de tegenstander komt ook op de proppen. Want als de evangelie van God wordt verkondigd, dan gaat de tegenstander ook werken. Het begint natuurlijk heel eenvoudig met de fariseeën en schriftgeleerden die zeggen van nou, je moet niet meer spreken in die naam van Jezus. En doe dat niet meer, pas op. En ze worden nog een beetje bedreigd en ze willen hen intimideren. Maar goed, als God zegt spreek, dan ga je spreken. Want je moet God meer gehoorzamen zetten dan als mensen. En ze gaan door, want ze kunnen ook niet anders. Want de Heilige Geest dringt hun om te gaan spreken. En dan wordt die verlamde man genezen. Daar is ook moed voor nodig, weet je dat? Om tegen zo'n man te zeggen die daar al 38 jaar zit, voor de poort. Om te zeggen van nou, sta op in de naam van Jezus Christus. Dat is moed voor nodig. En ik weet er alles van, want je staat hier en denkt, ja, moet ik nou bidden voor genezing als iemand komt? Of moet ik nog even wachten? Dat is een moment. Want je denkt altijd van, ja, als het nog niet lukt, dan sta ik in mijn hemd. Ik zeg het maar gewoon eerlijk. Maar toch weet ik dat God het kan. God kan mensen genezen. God kan mensen aanraken. God kan mensen bevrijden. En Paulus, Petrus en Johannes stonden bij die poort en zeggen tegen die man van, sta op. De Heilige Geest gaf dat in hun hart. En ze handelden naar wat God in hun hart gaf. En die man stond op. En het gevolg was dat de hele tempel in rep en roer was en verbaasd stond over het wonder wat God had gedaan. En Petrus kreeg weer de kans om te getuigen. En hij deed zijn mond open. En hij wees op Jezus. En weer waren de fariseeën en schriftgeleerden daar helemaal niet blij mee. Hele discussie van, was hij nou wel echt verlamd, die man? Heb Jezus dat wel echt gedaan? En uiteindelijk komen ze weer voor de raad. En dan worden die bedreigingen wat moeilijker. Want ze worden ook nog op een gegeven moment met gevangenschap bedreigd. Misschien wel met de dood bedreigd. En dan komt er zo'n wijze man, zo'n hoge priester van dat jaar. Die zegt van nou, misschien strijd je wel tegen God. Dus weet je wat, wees er nou voorzichtig mee. Het gaat vanzelf, gaat het over. Of je strijdt tegen God. Dus ze laten de mensen gaan, maar ze werden wel gegeeseld. Eventjes een bedreiging met nog eventjes een flinke tik erbij. Maar ze konden niet stoppen. Ze gingen naar huis en ze waren blij dat ze hadden moeten lijden om de naam van Jezus. Je kunt alleen maar blij zijn als dat gebeurt. Als je vol bent van de Heilige Geest. Als je weet dat God met je is en in je is. En je die kant op drukt. Als je weet dat het werk van God is. Als het eigen kracht zou zijn geweest, had je gezegd, nou, ik stop er nu mee. Maar de Heilige Geest dwong hen om die stappen te zetten. En de Heilige Geest woont in hun hart en bewoog hen die kant op te gaan. En het wordt nog heftiger. Uiteindelijk, Dan wordt Stefanus wordt gedood om zijn getuigenis. Hij werd gedood. Hij was de eerste martelaar van de kerk. Hij werd gedood. Maar onder, niet voordat hij een krachtig getuigenis had afgelegd. Hij was niet bang. Had hij nooit kunnen doen met zoveel mensen om zich heen die hem bedreigden, als God niet met hem was geweest. En dan kun je misschien zeggen van, waarom moest dat dan gebeuren? En God was toch met hem? Het is een andere preek misschien. Maar eigenlijk door het getuigenis van Stefanus is Saulus tot bekering gekomen. En hij staat er niet met zoveel woorden. Maar als Paulus op weg is om de gemeente te vervolgen, dan zegt de Heer tegen hem als je eenmaal op de grond ligt, het valt u zwaar om tegen de prikkels achteruit te slaan. En prikkels, dat heeft te maken met momenten dat God tot je hart spreekt. En dat je, en vooral als je je ertegen verzet. Want God kan spreken tot je hart. En je kunt zeggen van nou even niet voor mij. Ik kan er even niks mee. Ik wil er ook even niks mee. Maar ik ben ervan overtuigd dat Paulus onder de indruk was van de getuigenis van Stefanus. Vooral het laatste moment dat hij zegt van Heer, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. En ik zie Jezus aan de rechterhand van God. Als je met zo'n blik in je ogen afscheid neemt van die plaats van marteling. Waar Stefanus gedood wordt. Dan komt een twijfel in je hart. En mensen die twijfelen, die gaan vaak nog het hardste slaan. Die willen eigenlijk van alles afstand nemen. En Paulus was geraakt door het woord van Stefanus. Hij was geraakt en hij ging ermee weg. En hij ging moord en brandbriesende ging hij de gemeente achtervolgen. Dat staat er dan in de Handelingen 8. En daar raakt God hem aan. De gemeente vervolgen. Handelingen 8. De gemeente werd vervolgd in Jeruzalem. En dan kun je zeggen, ja, dat is wel triest voor die gemeente. Maar er is ook een heel positief punt in. Ze werden verspreid, ze werden uit Jeruzalem verdreven. Uit zichzelf hadden ze niet gegaan. Soms komen wij in omstandigheden waarin we uit onszelf niet gaan. God wil ons op een bepaalde weg leiden. Wil ons op een bepaalde plaats hebben. En we hebben zoiets van, ik zit hier eigenlijk wel goed. Ik weet niet zeker of God dat nou wel wil. Maar ik zit hier eigenlijk wel goed. En ik moet wel heel erg zeker weten dat God dat van me wil voordat ik ga. En de gemeente werd vervolgd en ze werden uit de stad gedreven. Ze gingen naar Judea en Samaria. Bekende plaats, niet? En ze gingen daar het evangelie verkondigen. En er kwamen heel veel mensen tot geloof. Dus het trieste voorval, het erge, dat ze vervolgd werden en dat ze dus gevangen werden gezet en dat ze gegezeld werden, dat leidde ertoe dat ze werden verspreid over Judea en Samaria en overal gingen ze het evangelie verkondigen. En daar was moed voor nodig, er was kracht voor nodig. Je kunt ook zeggen, nou, eventjes niet voor mij. Ik ga zitten, ik ga terug naar mijn woonplaats en ik hou me even gedijst. Maar God wil niet dat we ons gedijst houden, God wil ons vervullen met de Heilige Geest om zijn opdracht te vervullen. Want hij houdt van alle mensen. Hij wil dat mensen gered worden. Hij houdt van u. Toen dat daar gebeurde, toen dacht hij al aan u. Toen die mensen werden vervolgd, dacht hij aan u. Het moet eigenlijk eerder beginnen. Toen Jezus aan het kruis hing. Toen dacht hij aan u. Want hij houdt van u. Hij wil u redden. En hij wil bij u zijn. In Johannes 17, in het hoge priesterlijke gebed, dan bidt Jezus voor zijn discipelen. Dat God hen zou bewaren. Hij zegt, ik wil dat ze bij me zijn. Maar hij zegt ook van, ik wil dat u ze zegent. En ik hoop en ik bid u, dat u ook allen die door hun woord tot geloof komen, dat u ze zegent. God dacht al lang veel verder. Jezus dacht al lang veel verder dan aan de discipelen. Maar dan zijn we in Judea en Samaria. Maar het moest nog veel verder. En daar heeft de Heilige Geest ook wat meer moeite voor moeten doen. Want tussen Joden en heidenen, er zat een hele grote kloof. Joden zouden nooit naar heidenen gaan uit zichzelf. En God moest het hart van Petrus voorbereiden om die stap te zetten. Om die kloof te overbruggen. En daarvoor gebruikte hij Cornelius. En dat wil ik met u lezen in hoofdstuk 10. De hele geschiedenis staat trouwens in 10 en 11. Maar het is heel veel om te lezen, zie ik nu. Maar eigenlijk is het een prachtig verhaal. En het begint dan bij Cornelius, vers 1. En er was een man in Caesarea van wie de naam Cornelius was. Een hoofdman over 100 van de afdeling die de Italiaanse werd genoemd. Een vroom man die met heel zijn huis God vreesde. Veel liefdesgaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. Hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op het 9e uur van de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam. Die tegen hem zei, Cornelius. En hij hield de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd en zei, wat is er, Heer? En de engel zei tegen hem, uw gebeden en uw liefdesgaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. Dat is bijzonder. Uw gebeden en uw liefdesgaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. Het gebed van Cornelius was bij God niet onopgemerkt gebleven. God zag hem. God had Cornelius al lang op het oog. Vanwege zijn houding. En dan kun je zeggen, ja, dat is logisch, want hij was een heel goed man. Maar weet u, God heeft iedereen op het oog. Niet alleen Cornelius, die zo goed was en God vreesde. Maar hij heeft iedereen op het oog. Maar de ontmoeting komt eigenlijk als je God gaat zoeken. God zal een zoekend hart nooit teleurstellen. Hij zegt in de evangelie in Matthäus van, zoekt en u zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Cornelius was duidelijk een man die klopte. En dan zegt de engel tegen Cornelius, stuur nu mannen naar Joppe en ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt. Deze is de gast bij een zekere Simon, een leerlooier, die zijn huis bij de zee heeft. Hij zal u zeggen wat u moet doen. Hij zal u zeggen wat u moet doen. Dus Cornelius had een gebed. En ergens anders in het hoofdstuk, dat kun je vertellen, staat ook in 10. Dan zegt op een gegeven moment Cornelius, van ik moest naar u laten roepen. Dat u zou woorden spreken die, van redding. En Cornelius heeft een keuze op dat moment. Cornelius kan zeggen van nou, ik ga er eerst nog even over nadenken. We hebben allemaal keuzes in het leven. We hebben allemaal momenten waarin God spreekt. En waarin we keuze hebben om er meteen op in te gaan. Of om even naast ons neer te leggen. Maar Cornelius, die stuurde meteen mannen naar Joppe. Hij twijfelde niet. En waarom twijfel je niet? Hij was in gebed. Hij had een woord van God ontvangen op gebed. Ik heb dingen meegemaakt in mijn leven, na mijn bekering, waarin ik bad om iets en dat God het verhoorde. En toen ik het vertelde aan mijn collega op het werk, zei hij, het is toeval. Het is toeval. Dat kan iedereen overkomen. Oh, ben je genezen? Nou ja, er worden wel meer mensen genezen. Maar jij in je hart weet, als je bidt tot God, wat echt is en wat niet echt is. En wat van God komt of niet. Als je tot God bidt. En je vraagt hem om iets. En God verhoort je. Dan weet je. God heeft mijn antwoord gegeven. En zo is het hier ook met Cornelius. Cornelius was in gebed. Hij had God ergens om gevraagd. Eigenlijk denk ik dat hij heeft gevraagd aan God. Van Heer, ik wil bij u horen. Hij als heidense hoofdman van een legerafdeling die in Israël woonde. Hij had veel gehoord over Jezus. Dat kan niet anders. Hij moet over Jezus gehoord hebben. Hij moet over die goede God hebben gehoord. Die van mensen hield en die mensen genas. Die mensen bevrijdde. Hij zegt, daar wil ik bij horen. En hij was het volk gaan zegenen met gaven. Hij hielp ze. Hij bad regelmatig tot God. En hij zegt van, Heer, ik wil bij u horen. En God verhoort zijn gebed. Maar er moest wat gebeuren. Ook het feit dat hij zo goed was, dat hij met zijn hele huis God vreesde en liefdesgaven gaf aan het volk. Dat was niet genoeg. Hij had Jezus nodig. En Petrus wist hoe hij die deur bij die deur kon komen en hoe die deur geopend kon worden voor hem. En daarom zei God tegen hem, ga naar Joppe en roep om Petrus. En hij zal je zeggen wat je moet doen. Het is belangrijk om meteen te luisteren naar de stem van God. En dan heb je nog het verhaal van Petrus. Petrus zou nooit bij een heiden binnengaan. Dat deed een Jood gewoon niet. Er zat een hele grote kloof tussen. En God moest dat overbruggen. Want God had een bedoeling met de heidenen. Hij had ook de heidenen lief. En wij, eventjes voor de goede orde, wij waren de heidenen. Wij hoorden bij het heidense volk. Maar God heeft u lief. God had een plan. En het plan begon bij Petrus, bij de mensen die daar tot geloof waren gekomen. En die moesten ertoe gezet worden om naar de heidenen te gaan. En dat deden ze niet uit zichzelf. En dan krijgt Petrus dan een droom, of een visioen, met dat laken. U kent dat allemaal wel. En dat gebeurt tot 3 maal toe dat God zegt van, wat ik rein noem, mag u niet voor onheilig houden. Vers 15. Maar Petrus wilde eigenlijk helemaal niet uit dat laken eten. Met andere woorden, ik wil helemaal niet naar de heidenen toe. En toen de visioen eigenlijk voorbij was, toen was Petrus daarover aan nadenken en hij twijfelde van, ja, wat betekent dat nou eigenlijk? En daar stonden dan die mannen van Cornelius stonden voor de deur. Om hem mee te vragen om mee te gaan. En dan zegt de Heilige Geest tegen hem, tegen Petrus in vers 19. Er zijn mensen die zijn naar u op zoek. Zie, 3 mannen zoeken u. Sta daarom op en ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet. Er was grote twijfel bij Petrus om mee te gaan. Maar Petrus moest een duwtje krijgen. God was met hem bezig. Hij moest zijn vooroordelen naar de heidenen moest hij loslaten. We hebben allemaal vooroordelen. We hebben allemaal last van. En die staan soms ons in de weg om Jezus te volgen. Om datgene te doen wat God van ons vraagt. En dat kan heel, heel simpel zijn. Als we, ik heb een keer een paar jaar terug, daar hadden we een genezingsdienst met Jan Zijnstra. En ik wil helemaal niks zeggen over, nadelig zeggen over Jan Zijnstra, ook niet ten voordeel van Jan Zijnstra. Het gaat erom, we hadden een genezingsdienst. En Jan Zijnstra geneest niet, God geneest. Als mensen worden genezen, God wordt geëerd daardoor. God kan mensen genezen niet, wij kunnen dat niet. En dan werd er gewoon gezegd tegen mensen, nou, je moet niet gaan. Ik geloof niet dat dat goed is. En dat kan God niet doen, God doet dat deze tijd niet meer. Allerlei dingen worden dan geroepen. Allemaal vooroordelen. En ik ga hier geen reclame maken over Jan Zijnstra, want daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat wij Gods stem verstaan en hem volgen. En God kan mensen gebruiken om u te helpen. Er zijn ook mensen die lopen weg met een bepaalde spreker. Want als hij komt, dan ga ik wel naar voren voor gebed. Maar als hij de uitnodiging doet, nou. Sommige mensen hebben wel eens tegen mij gezegd, broeder, je mag met me bidden, maar wel een krachtig gebed hoor. Ja, ik denk niet dat het, als ik nou hard roep of zacht roep, dat maakt niet uit. Als ik maar naar God ga, want hij, als ik hem maar aanroep en mijn vertrouwen op hem stel. En eigenlijk niet, hangt het nog niet eens van mij af. U moet uw vertrouwen op hem stellen. U moet allemaal naar Jezus. Daar moeten we aankloppen. Niet bij mensen. Maar soms hebben we last van die vooroordelen. En bij Petrus was het heel erg ten aanzien van de heidenen. Maar de Heilige Geest zegt, twijfel niet. Dat was het tweede duwtje voor Petrus. Eerst dat visioen. Nu die stem van de Heilige Geest. En Petrus gaat daarom naar beneden toe en dan vraagt hij naar de reden van waarom ze er zijn in vers 21. En dan zegt hij op een gegeven moment, zeggen de mensen, Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man die God vreest en van wie heel het volk van de Joden een goed getuigenis geeft, is door een aanwijzing van God aangespoord door een heilige engel om u naar zijn huis te ontbieden om van uw woorden van zaligheid te horen. Heel kort, het visioen, of is het visioen van Cornelius. En Petrus roept de mannen binnen en hij gaat met hen mee. En dan krijg je in vers 24, vers B, en Cornelius verwachtte hen en had zijn familieleden en beste vrienden bijeengeroepen. Dat is ook bijzonder. Cornelius krijgt een visioen en hij had zoveel vertrouwen in God. Dan komt dat vertrouwen terug. Dat hij niet alleen met zijn gezin daar bij elkaar was, maar ook zijn vrienden had geroepen. Het hele huis was vol van mensen om de woorden van Petrus te horen spreken. Dan zie je in vers 28 die twijfel van Petrus. Dat dilemma van Petrus. En hij zegt tegen Cornelius als hij daar in het huis is. U weet dat het een Joodse man niet is toegestaan om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen toen ik ontboden werd. Zonder tegenspreken gekomen. Weet je, er zijn zoveel drempels. Maar God, of Petrus heeft God meer gehoorzaamd dan zijn eigen gevoel. Meer gehoorzaamd dan de meningen van mensen om zich heen. Want in hoofdstuk 11 zie je dat Petrus zich moest verantwoorden bij zijn Joodse broeders. Hij zegt, je bent een huis van een heide binnengegaan. Hoe kun je dat nou doen? Daar was moed voor nodig. Moed voor nodig om die stap te zetten om naar Cornelius te gaan. En maar goed dat Petrus die stap heeft gezet. Want het hele huis is tot geloof gekomen. Hij had ook kunnen zeggen van nou, ik wacht nog even af. Cornelius had kunnen zeggen van nou, ik leg er even naast me neer. En dan was het hele moment als verloren gegaan. Maar er is moed nodig. Er is kracht nodig van de Heilige Geest. Om stappen te zetten die je normaal gesproken niet zou zetten. En de Heilige Geest beweegt je ook. Die duwt je ook een bepaalde kant op. Maar je hebt altijd de mogelijkheid om te zeggen van nou, even niet. Want de Heilige Geest is geen tiran. Die gaat niet met een zweep slaan van joh, je moet en je zult. Je hebt altijd de keuze en de mogelijkheid. Maar er is moed voor nodig. En die moed, die ontvangen van de Heilige Geest. Die voor iedereen beschikbaar is. Petrus, die houdt een preek. Eigenlijk heel simpel. Hij wijst op wat er gebeurd is met Jezus. Hij zegt, u weet wat er gebeurd is in vers 37. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is terwijl hij goed deed. En allen die door de duivel overweldigd waren genas, want God was met hem. En, zegt hij, en wij zijn getuigen van alles wat hij heeft gedaan, zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. En ze hebben hem gedood en door hem aan een hout te hangen. Maar God heeft hem opgewekt op de derde dag en heeft gegeven dat hij zou verschijnen. Niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die God tevoren verkozen had. Aan ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden was opgestaan. En hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat hij degene is die door God aangesteld is tot rechter over levenden en doden. En dan zegt hij verder, en van hem getuigen al de profeten dat een ieder die in hem gelooft, vergeving van zonden zal ontvangen door zijn naam. En op dat moment valt de Heilige Geest op het hele huis van Cornelius. En het was zichtbaar. Ze waren nog niet gedoopt. En eigenlijk zegt in de Handelingen 2 dat je eerst gedoopt moet zijn voor je de gave van de Heilige Geest krijgt. En hier gebeurt het al eerder, voordat ze gedoopt zijn. En het had te maken met die twijfel van Petrus. God liet daar zien dat hij de heidenen lief had. dat de heidenen erbij hoorden. Hij liet dat zien door hun al de Heilige Geest te schenken voordat ze gedoopt waren. Het was een ding om Petrus over de streep te helpen. En als Petrus zich moet verdedigen in hoofdstuk 11 bij de andere broeders, dan haalt hij dit aan. Hoe konden wij het water weigeren? En dan is de conclusie in vers 8, 11 vers 18. En toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld. En zij verheerlijkten God en zeiden, zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven die tot het leven leidt. Dat is toch geweldig nieuws? We horen allemaal bij het huisgezin van God. En God is in onze harten komen wonen. Hij is er. Hij is daar. En als je straks thuis bent, in welke omstandigheid dan ook, weet dan en besef dan dat God daar is, in je hart. Hij is bij je. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn bij je. En vergeet dat niet. Gooi er geen deken overheen. God wil u zijn Heilige Geest geven. Omdat u kracht ontvangt. Misschien leeft u in een niet in de overwinning, laat ik het zo zeggen. Nederlaag is al zo'n zwaar woord. Misschien heeft u helemaal geen overwinning en openbaring in uw leven. En er is geen kracht in uw leven. Dan moet u gewoon eens te raden gaan bij uzelf. Misschien hebt u net, zoals Harry zegt, een deken over de Heilige Geest gegooid. Misschien bent u altijd maar bezig in eigen kracht. En dat kan er zomaar insluipen. Het kan een gewoonte worden dat je op een gegeven moment altijd maar aan het werk bent. Altijd maar probeert zelf dingen op te lossen. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat we automatisch, heel automatisch, naar de Vader gaan. De momenten dat God sprak tot Cornelius en tot Petrus, waren de momenten dat ze in gebed waren. Ze hadden contact met de Vader. En in die contact worden gedachten uitgewisseld. En als ik naar mezelf kijk, zijn dat ook de momenten die het zwaarst onder druk liggen. Dat contact met de Vader, dat gebed, dat dagelijkse contact zoeken met de Vader, ligt het zwaarst onder druk. En er komen altijd weer nieuwe omstandigheden die dat nog meer onder druk zetten. Dan denk je, oké, dan ga ik er omheen, dan ga ik daar een oplossing voor zoeken. Nu ga ik dat doen. En dan verandert de situatie en dan moet je weer aanpassen. De boze is er altijd op uit om dat contactmoment onder druk te zetten. Maar het is belangrijk voor jou en voor mij dat we contact hebben met de Vader. Want in die contactmomenten spreekt God. Laat Hij zien wat we moeten doen. En wat we kunnen doen of wie we moeten zoeken. En als we die contactmomenten niet hebben, dan zullen we ook waarschijnlijk heel erg eenzaam zijn. Want dan ben je op jezelf aangewezen. Dan zie je je eigen omstandigheden. Die drukken dan nog veel harder op je, als wanneer je dus je ogen gericht houdt op Jezus. En als je je ogen gericht houdt op Jezus, dan kan Hij tot je spreken, kan Hij zichzelf aan jou openbaren. En dan zul je kracht ontvangen om stappen te zetten. Misschien ga je bij mensen zoeken die zeggen van, oké, Heer, Marine, wil je met me bidden? Of Annie, mag ik even met je praten? Of Janine, wil je me helpen? We hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig en we zijn aan elkaar gegeven. En God heeft u nodig. Als een kanaal waardoor Hij mag zegenen. En we kunnen wel zeggen op een gegeven moment van, Heer, ik ben blij dat u bij me bent. Maar we hebben ook de neiging om toch heel veel dingetjes van ons leven voor onszelf te houden. Als God echt Heer in je leven is, dan heb je alles aan Hem overgegeven. Je hele wil heb je aan Hem uitgeleverd. Heer, u mag het doen. U mag het zeggen. Vandaag. Als je zegt van, Heer, u mag het zeggen, behalve op dat moment en behalve op dat terrein, dan is de Heer geen Heer over je leven. Dan ben je zelf Heer. En wil God zijn kracht openbaren door ons en door ons heen naar anderen toe en in ons, dan is er maar één oplossing. Dat is dat we ons overgeven aan Hem. Helemaal. De Heilige Geest werd gezegd, of de discipelen werd gezegd, wacht op de belofte van de Heilige Geest. Zij moesten wachten, maar ze gingen daar niet passief zitten. Ze waren echt in gebed. Elke dag. Tot het moment aanbrak dat de Heilige Geest over hen werd uitgestort. Dan hoeven we niet op dat moment meer te wachten. De Heilige Geest is uitgestort. En de Heilige Geest is beschikbaar voor ons. Maar we moeten wel één ding doen. Echt geloven dat Hij de Heer is van je leven. En ook dat echt laten zien door alles aan Hem te geven. Alles is van Hem. En dan kan God met kracht zichzelf openbaren in ons midden. En daar wil ik eigenlijk mee afsluiten. Ja?